zie mensen zo vee hier in de zaal. Ik krijg er warm van als ik naar u kijk. Maar ik heb wel bewondering dat u de moed hebt opgebracht om hier vanavond te komen. En in deze, ik zou bijna zeggen, oververhitte zaal te zitten. En dat vind ik nog moeilijker dan als je moet werken. Want als je spreekt, dan vergeet je het. Maar u zit daar en u bent nog genoodzaakt naar mij te luisteren. Zou je het bijna benauwd van krijgen. We gaan vanavond eigenlijk met onze onderwerpenserie beginnen, zoals die tevoren is aangekondigd. We willen spreken over de grote en wonderbare heilswaarheden die ons in het woord van God worden ontvouwd. En het thema van vanavond is het evangelie Gods. En ik wil graag beginnen met u iets over het evangelie te lezen uit de brief aan de Romeinen. Het eerste hoofdstuk. Daarvan twee gedeelten. Romeinen, vanaf het eerste vers. Romeinen 1, vers 1. Daar staat Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, die krachten bewezen is te zijn de zoon van God naar de geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heer. En dan spring ik een gedeelte over en ik ga verder bij vers 13, waar de apostel schrijft, doch ik wil niet dat u onbekend zijt, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen en ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Beiden Grieken en barbaren, beiden wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in me is, dat is volvaardig om u ook, die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Het is een kracht Gods tot zaligheid in ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Tot zover deze beide schriftplaatsen. De studie van de grote heilswaarheden, broeders en zusters, zal onvolledig zijn indien we geen aandacht besteden aan het evangelie zelf. Niet voor niets noemt de apostel Paulus in Efeze 1, vers 13 het evangelie uwer zaligheid. Het evangelie waardoor wij zalig zijn geworden, behouden zijn geworden. Het geloven van de evangelieboodschap is de absolute voorwaarde voor de zaligheid. Om de behoudenis deelachtig te worden. Want, we hebben het gelezen, hier in Romeinen 1 vers 16. Het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid in ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Het woord evangelie betekent, vertaald, letterlijk goed nieuws. Wij kennen de woorden in ons gebruik, evangelie, evangeliseren, evangelisatie, evangelist, evangelisch. Er is, ik zou zeggen, nauwelijks een woord wat zo mishandeld is in de praktijk, ook in de prediking, als dat woord. Er zijn mensen die zeggen te handelen in de geest van het evangelie, terwijl ze niet eens weten wat dat evangelie eigenlijk inhoudt. Er zijn mensen die zich evangelisch noemen, bijvoorbeeld in Duitsland. Maar dat bedoelen ze meer dat ze protestant zijn. En daar is ook alles mee gezegd. En hier hebben we ook allerlei soorten evangelie. Vrije evangelies. Volle evangelie en weet ik allemaal. Allemaal weer ter onderscheiding en iedereen denkt dat hij het ware heeft gevonden. En toch kom ik vaak tot ontdekking dat men aan dat woord een andere betekenis verbindt dan het werkelijk betekent. En dat is niet alleen van dit woord zo, maar van zoveel andere Bijbelse woorden, geïnspireerde woorden, door de geest van God geïnspireerd, woorden die God zelf gekozen heeft in de grondtekst om zijn gedachten en zijn plannen aan ons bekend te maken. En we zullen terug moeten naar het woord om de betekenis van de woorden te begrijpen. Het woord evangelisatie komt van het Grieks door Latijn. Ja, dat is heel geleerd. Namelijk het woord evangelium. Ik heb hem een schoolbord gevraagd. Ik krijg altijd meer dan je vraagt, dat zie je. Want dit doet me een flip over, heb ik zojuist begrepen. En ik heb ook verstaan waarom het een flip over is. Maar ik ken het apparaat niet. Ik schrijf er geloof ik voor het eerst wat. Even kijken of dat gaat. Nou, dat gaat toch mooi. Ik ben wel de zoon van een onderwijzer, maar ik heb nooit goed schrijven geleerd. Maar soms moet ik aan mijn vrouw vragen wat ik geschreven heb. Maar hier staat evangelium, dat is dus een Latijns woord. Ik kan het ook verdrogen aan. Evangelium. Nou, broeders en zusters. En dat woord, dat is dus afgeleid van twee Griekse woorden. Het ene woord is het woord ui. Schrijf je zo. EU. En het andere woord is het woord angelos. En dat schrijf je zo. Dat zijn twee Griekse woorden. En uit die twee Griekse woorden is het ene Latijnse woord afgeleid. Namelijk evangelium. Ui, dat betekent goed. En angelos, dat is een woord wat we in de Bijbel heel vaak tegenkomen. En wat verschillende betekenissen heeft, verschillende wijzen gebruikt wordt. Maar het betekent letterlijk boodschapper. Dus ui, angelos, boodschapper van iets goeds, van goed nieuws. En het woord angelos komt veel in de Bijbel voor, in het Nieuwe Testament. En is dan heel vaak vertaald, wordt gebruikt om bovenaardse wezens aan te duiden. Want het woord engelen is er een afgeluid. Angelos, engelen. In het woord evangelie, daar zit het woord engel in. En een engel is een boodschapper. Alleen, het is een bovenaards wezen, een bovenmenselijk wezen. Maar hij is een boodschapper. En als zodanig treden ook engelen in Oud- en Nieuw Testament op als boodschappers van God. Maar niet altijd zijn het evangelisten. Het zijn niet altijd mensen of wezens die goed nieuws verkondigen. Het woord angelos wordt gebruikt voor engelen Gods. Onder andere in Matthäus 1 vers 20 waar de engel tot Jozef spreekt. En een boodschap overdraagt van God zelf aan Jozef, de verloofde van de maagd Maria, waaruit onze Heer Jezus geboren is. Het wordt ook gebruikt voor gevallen engelen. Voor de duivel en zijn engelen. Het vuur, het eeuwige vuur, het eeuwig verderf. Wat is bereid voor de duivel en zijn engelen. Bovenaardse gevallen wezens die onder heerschappij en onder controle staan van Satan. Het apostel Paulus die zegt, en hij spreekt over de doorn in het vlees, dat een engel van Satan hem slaat. Satan heeft ook zijn boodschappers, ook zijn boden die een boodschap door hebben te geven, maar van een totaal andere bron. En het is meestal geen goed nieuws, geen blijde boodschap. Ook Johannes de Doper wordt immers in de Bijbel een engel genoemd, eenvoudig een boodschapper als hij eens opzoekt met mij in Matteüs 11. Het 11e hoofdstuk van Matteüs, en dat is een aanhaling uit de profetie van Maleachi, Matteüs 11, vers 10. Daar staat, dat was als Johannes de Doper vanuit de gevangenis een boodschap naar de Heer Jezus stuurt. En dan staat er in vers 9, maar wat zijt je uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u ook, veel meer dan profeet. Want deze is het, en Jezus spreekt weer aan de Doper, van de welke geschreven staat, zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die u weg bereiden zal voor u heen. Dat had 400 jaar eerder de profeet Maleachi geschreven. En hij schreef over Johannes de Doper. Een engel, een bode, een boodschapper, de wegbereider van de Messias. En zo ziet hij dat het woord angelos op verschillende wijze in de Bijbel gebruikt wordt. Boodschapper, overbrenger van de boodschap. Als een boodschapper heeft hij de boodschap door te geven zoals hij die ontvangen heeft. Daar moet er altijd een opdrachtgever zijn. Anders is er geen bode. Een boodschapper moet een boodschap hebben. En hij heeft de opdracht om die boodschap precies door te geven zoals die hem toevertrouwd is. Of het een goede of een slechte boodschap. Goed nieuws of kwaad nieuws is. Hij kan er niets aan toe of afdoen. Hij is een boodschapper. Hij heeft niets in te brengen. Alleen maar door te geven wat hem toevertrouwd is. En hij is verantwoordelijk om het precies en correct door te geven. De Grieken waren evenals alle andere mensen verlangend naar blijde en goede tijding. Zij introduceerden het woord ui van de betekenis van goed, om onderscheid te maken tussen de brenger van een goede boodschap en de brenger van een minder aangename boodschap, maar waar de boodschapper eenvoudig zijn plichten moest nakomen. Daarom krijgen wij, en ik ga er even nog een ander woord zeggen. Het woord ui, dan moet ik zelf even kijken, want veronderstel dat ik het verkeerd doe. Dan is het woord ui. Je zult het achteraan wel niet kunnen zien, maar dan komt die straks nog even naar voren. Als je het graag precies wilt weten. Ui, anzilizo. Dat betekent dus brengen van een goede boodschap. Vertellen van een blijde tijding. Nou, in het Latijn is die u veranderd in een v. Zoals het vaak gebeurt. En dan komt het woord evangeliseren daaruit. Een woord dat we alle kennen en dat we ook in onze arbeid gebruiken. En evangeliseren betekent dus niet anders dan vertellen van goed nieuws. Op zichzelf kan dat nieuws van allerlei aard zijn. Als een student wacht op de uitslag van het examen en je deelt hem mee dat hij geslaagd is, dat is voor hem dat evangelie. Goed nieuws. En als een zenuwachtige vader, ik kan daar een beetje in komen, de boodschap hoort dat zijn vrouw een gezonde zoon ter wereld gebracht heeft, dan is dat goed nieuws, een blijde boodschap. Dat is evangelie. En zo kan dat woord ook gebruikt worden. Maar in de Bijbel heeft het een zeer gespecialiseerde betekenis. Wij denken aan een speciale blijde boodschap. Een boodschap die wij het evangelie noemen. In het Engels kennen we een woord, het woord gospel. Dat woord is ook bekend, want we hebben zoveel gospelgroepen en gospelzingers. En ik moet u eerlijk vertellen, niet verder vertellen, Martien. Maar ik maak soms in de tent mee dat er gospelgroepen komen die gospelliederen zingen. En dan luister ik en dan denk ik, waar blijft dat gospel nou? Waar blijft het evangelie nou? Daar zit nauwelijks evangelie in, maar ik zal niet verder vertellen. De laatste samenkomst, dat was prachtig. Dat waren Gert en Emiet Timmermans. Die brachten echt evangelie. Daar hoef je bijna geen preek meer bij te houden. Er was een boodschap. U was erbij, hè? Was er niet bij?
Hoe bestaat het?
Hij is er bijna altijd, maar... Nou, maar u kent het woord gospel wel. Gospel singers. Ik snap soms niet waarom altijd Nederlands zingende groep zulke Engelse naam moeten gebruiken. Maar goed, dat is laat maar even het midden. Gaat mij trouwens ook niet aan. Maar dat is afgeleid van twee woorden. God. Spel. En dat betekent dus eigenlijk, Godspel, Gods verhaal. Gods verhaal. God heeft ons een verhaal te vertellen. En daar is het woord gospel van gekomen. Anderen dat het goed spel is, dat wil zeggen een goed verhaal. Nou, dat is het zeker. Want in ieder geval de boodschap die God voor mensen heeft, is goed nieuws. En nog eens, evangelisatie is de verbreiding van Gods goede nieuws. Van een blijde tijding. En wij in onze tijd van specialisatie hebben dat woord helaas weer beperkt in onze kringen. Tot het brengen van de boodschap aan zondaars hoe zij behouden moeten worden. En dat is het ook inderdaad. Maar daarmee is het evangelie niet uitgeput. Bij vele mensen kennelijk wel, ook bij vele gelovigen. Want ik merk vaak dat evangelisten, wanneer ze de boodschap aan zondaars brengen, inderdaad een blijde boodschap brengen. Dat mensen uit genade behouden kunnen worden door het geloof, het evangelie van Christus. Maar zodra ze tot gelovigen spreken, tot behouden mensen, is die boodschap ineens niet meer blij. Maar is het vaak een wettische prediking en een doe-godsdienst die je bijna de blijdschap zouden opnemen, broeders en zusters. En dat komt in strijd met wat de schrift leert, dat we het woord evangelie beperkt hebben als een boodschap voor zondaars, waardoor ze behouden kunnen worden. Maar je kunt zeggen dat het evangelie alles omvat wat God doet in zijn verlossingsplan. En dat alle aspecten daarvan ons uitvoerig in het woord van God worden meegedeeld en samen kunnen worden gevat in dat wat de Bijbel noemt het evangelie. Het blijft altijd goed nieuws. Een blijde tijding. Een boodschap van God. En ik hoop dat dat deze week duidelijk wordt. En dat we beseffen dat het evangelie niet ophoudt bij de bekering, de redding van een zondaar die door genade een kind van God wordt, maar dat het evangelie een boodschap is dat betrekking heeft op verlossing, op rechtvaardigmaking, op heiligmaking, op verheerlijking, op verleden, heden en toekomst. Een vol evangelie dus. Inderdaad. Broeders en zusters, goed nieuws. Goed nieuws is goed naarmate het beantwoord aan een slechte situatie. Dat moeten we voor ogen hebben. Veronderstel dat ik miljonair ben, dat ben ik niet. Het is me dat niet weet. En het valt daar tegen, moet je rekenen. Ja, er blijft niks over. Maar veronderstel, zeggen we ook, dat ik miljonair ben. En iemand vertelt me morgen bij het ontbijt dat ik een erfenis ontvangen heb van 10.000 gulden. Nou, dat zou ik hoogstens zeggen. Oh, aardig meegenomen. Enzovoort, maar ik zou er niet van ondersteboven zijn, want wat maakt 10.000 gulden uit als je enkele miljoenen bezit? Veronderstel dat ik duizenden gulden schuld heb en ik krijg morgen een boodschap dat iemand mij 10.000 gulden heeft nagelaten, kan ik u wel zeggen dat ik een gat in de rust moet springen. Dat is voor mij goed nieuws. Een blijde boodschap. Die ander reageert niet. Heeft dat niet nodig. Kennelijk. Maar ik reageer wel. want ik zit in de nood en ik heb behoefte aan goed nieuws.
Wel,
broeders en zusters.
Het evangelie is goed nieuws, omdat het beantwoordt aan een slechte en hopeloze situatie waarin de natuurlijke mens zich bevindt. Wij kunnen het evangelie begrijpen of waarderen zonder de achtergrond van de nood waarin het voorziet. Waarom het evangelie goed nieuws is. Waarom God een blijde tijding voor ons heeft. We moeten ons bewust zijn van de slechte toestand waarin ieder mens zich bevindt. En daar wil ik in eerste plaats spreken vanavond over de nood van de mens. Waarom hij behoefte heeft aan evangelie. Want die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van noden, maar die ziek zijn. En ik wil een paar dingen noemen. Daarmee is niet alles gezegd, maar alleen maar enkele dingen aangeduid. Tjoh, zo'n blad is ook zo vol. Flip het er verscheiden over hoor, op die manier. Wel, in de eerste plaats wil ik spreken over de nood van de mens. Ik zal het even opschrijven om hier telkens heen en weer te lopen. In de eerste plaats, de nood van de mens is de schuld van de mens. Hij is een schuldige. In de tweede plaats gaat het over de verdorvenheid van de mens. In de derde plaats gaat het over de vervreemding van de mens van God. En in de vierde plaats moeten we bedenken dat de mens veroordeeld is onder het vonnis van God staat. En ik ga even daar wat dieper op in. Maar in deze vier termen, deze vier woorden, wil ik trachten aan te duiden in welke toestand de mens zich bevindt. Althans, volgens de Bijbel. Dit is waarheid. Dit is geen evangelie, dat moet ik erbij zeggen. Het evangelie staat wel in het woord van God, maar al wat in het woord van God staat is geen evangelie. De wet bijvoorbeeld is geen evangelie. Het is wel het woord van God. Nou, dit zijn waarheden. En waarheden die ik heb leren kennen en aanvaarden, omdat God ze mij in zijn woord openbaart. Niet omdat ik dat gevoeld heb. Niet omdat ik dat gemerkt heb. Maar omdat het woord van God mij verlicht heeft omtrent de ware toestand waarin ik van nature verkeerde en waarom ik het evangelie nodig heb. De schuld van de mens. De mens staat voor God schuldig. We hebben de Romeinen gelezen. Laat me opzoeken, ik kan het allemaal op mijn hoofd herhalen. In de veronderstelling dat iedereen dat zo wel weet. Maar in de praktijk schijnt er toch wel wat tegen te vallen. En daarom lees ik maar even precies zoals het staat in Romeinen 3. Daar is het apostel Paulus die een serie teksten uit het Oude Testament, uit Prediker en ook uit de Psalmen aanhaalt. Om te laten zien in welke toestand, in welke nood zich de mens bevindt. En hoe hij schuldig staat voor God. Er staat in vers 10 in Romeinen 3, gelijk geschreven is, zie je wel. Hij citeert het woord van God en zegt, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. En wat er verder volgt. En even later lezen wij, broeders en zusters, dat wij allen gezondigd hebben. In vers 23. Want ze hebben allen gezondigd. En derven de heerlijkheid Gods. Allen hebben gezondigd. Dat is een feit. En broeders en zusters, zonden zijn niet slechts misstappen of vergissingen. Zonde is in wezen een schending van de heiligheid en van het wezen van God zelf. Daarom staat de mens vanwege al zijn zonden schuldig tegenover een heilig en rechtvaardig God. Dat is een feit. Het tweede wat ik met het woord verdorvenheid wil aanduiden is dit. We kunnen hier niet te diep op ingaan, dus we zullen veel tijd vergen, maar enkele schriftplaatsen zullen maken duidelijk dat wij zondaars zijn, niet alleen omdat we gezondigd hebben, maar in de eerste plaats omdat wij zondige schepselen zijn. We zijn als zondaars geboren en hebben daarom een natuur die instinctief geneigd is tot het kwaad, geneigd tot zonde. Van Noach, van de dagen van Noach lezen wij een verklaring van God over de toestand van de mens in Genesis 6 vers 5. En laat maar even lezen. En ik hoef er ook geen excuus voor te vragen, want zo staat het er. In Genesis 6 vers 5. En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten zijn harten ten alle dagen alleenlijk boos was. Wel, dat constateert de Heere. Dat was in die bedeling vandaag geworden. Dat het gedichtsel en de gedachten zijn harten ten alle dagen zonder enige uitzondering alleen maar boos was. Verdorven van nature. En dat er in wezen dus geen onderscheid is. En ik herinner u aan het woord van de Heer Jezus uit Markus 7, vers 21 en 22, onder andere zegt: uit het hart des mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen en nog een lange waslijst van allerlei vormen van zonden en ongerechtigheden die voortkomen uit het menselijk hart. En alsof dat nog niet genoeg is, dan ga ik weer terug naar de Romeinenbrief. En daar vinden we het eerste hoofdstuk. En het ligt er niet om de natuurlijke mens. Beschreven vanaf vers 21 tot 32. Ik ga het niet allemaal lezen. Maar we lezen in vers 28. Om ergens te beginnen. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden. Ze heeft God dan overgegeven in de verkeerde zin om te doen dingen die niet betalen. Vervuld zijnde, en dan komt het, vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van heiligheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid en nog een lange waslijst meer. Dat is de natuurlijke toestand van de mens. En zo luidt Gods oordeel voor de mens. Niet alleen dat hij gezondigd heeft, maar zijn natuur is verdorven. En die verdorvenheid van de menselijke natuur betekent niet dat ieder mens even slecht is als hij kan zijn. Of dat ieder mens alle zonden die in de schrift opgesomd worden ook werkelijk begaan heeft. Broeders en zusters. Het betekent wel dat ieder mens de zonde natuur in zich heeft en dat ieder mens in zijn tot zonde geneigd hart het zaad, zou je kunnen zeggen, de kiem van alle vormen van zonde in zich draagt. Hij kan zulke dingen doen. Natuurlijk worden sommige mensen door een godsdienstige of christelijke opvoeding, of door ethische principes, of door allerlei andere invloeden, worden ze weer houden van het plegen van grove zonden. Maar niemand kan zeggen dat er enige zonde is die hij niet kan begaan. Dat alles leeft in de natuur van de mens. Hij is verdorven, innerlijk verdorven, door en door. En er is niet voor verbetering vatbaar. Dat leert de schrift. Een derde punt is het woord vervreemding. Als gevolg van de twee bovengenoemde toestanden, de schuld van de mens en zijn verdorvenheid, mijn broeder en zuster, is de mens van God, zijn schepper, vervreemd. En die vervreemding is tweezijdig. In de eerste plaats blijkt die uit de houding van de zondaar tot God, en anderzijds uit de houding van God tot de zondaar. Dat is verschillend. Wat betreft de verhouding van de zondaar tot God, wel, ik wil u een paar versen lezen uit de Romeinenbrief. Eerste plaats, Romeinen 5, vers 20, geloof ik. Romeinen 5, vers 20. Nee, vers 10. Daar staat, want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn, door de dood zijn zoons, wij zijn vijanden. Wij waren, toen we nog onbehouden waren, vijanden van God. Een zondaar, een mens, een natuurlijk mens, is een vijand van God. Dat leert de Bijbel. In de Colossensebrief hebben we een dergelijke uitspraak in Colossensen 1. En dat staat in vers 21. En hij heeft u, heidenen, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. Vijanden. En, broeders en zusters, Jacobus zegt in Jacobus 4, vers 4, weet ge niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Een mens is van God een vijand. Het is wel waar, en ik moet heel wat mensen die een zekere eerbied voor God tonen. Ze zijn morele mensen die geen godslasterlijke dingen zullen zeggen. Zullen nooit vloeken. Ze zijn zelfs bereid om de naam van God aan te halen in een openbare redevoering. En zelfs bij die naam te zweren. Of zich te laten beëdigen. Maar dat is alleen maar eerbied op een afstand. Broeders en zusters. Zodra God naderbij komt, door het woord, voelen ze zich onbehagelijk. Zodra God zijn vinger legt bij hun zaken, komen ze in opstand. Zolang God in die plaats blijft die zij hemzelf hebben toegedacht, zullen ze hem herkennen. Maar laat God vooral niet hun persoonlijke vrijheid en privacy aantasten. Er zijn heel wat godsdienstige, vrome mensen. Maar als ze niet wederom geboren zijn, als er niets met hen gebeurd is, als het evangelie hun zaligheid niet aanvaard hebben, zijn ze ondanks alles vijanden van God. Dat zegt de Bijbel.
Broeders en zusters.
De andere kant van de zaak, wat die vervreemding betreft, is dat we moeten bedenken dat er nergens in de Bijbel staat dat God een vijand is van zondaars. Of een vijand van mensen. Het is zo dat God zondaars lief heeft. Dat God de wereld lief heeft. En dat God zijn liefde jegens ons, zegt Paulus in de Romeinen, bevestigd heeft. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En geweldig blij dat ik aan elk mens die ik ontmoet in mijn leven mag zeggen dat hij het voorwerp is van de liefde van God. Maar ieder mens staat wel onder de toren van God.
Broeders en zusters.
Wij kunnen de werkelijkheid en de realiteit van de toren van God in de Bijbel niet verdoezelen. God is een oneindig heilige God die de zonde niet kan aanvaarden of door de vingers kan zien, die op grond van zijn heiligheid zijn totale afkeer, zou je kunnen zeggen, van de zonde tot uitdrukking moet brengen. De zondige mens kan niet voor God bestaan. Hij is uit Gods tegenwoordigheid gebannen. Hij staat onder de toren van God. En die toren van God vermeerdert naarmate de zonde in het leven van de mens zich ook vermeerdert. Het zijn eigenlijk in wezen twee communicerende vaten. Het woord toren, daar kennen we ook iemand die toornig wordt, die plotseling drift op zich voelt komen en boos wordt. En dat erop gaat slaan en soms niet weet wat hij doet, maar er later spijt van krijgt. Zo zegt God niet, God wordt niet boos. God heeft altijd de zondaar lief, wat hij ook doet. En God wil dat alle mensen behouden worden. God heeft geen lust in de dood van de zondaar. Maar, mijn broeder en zuster, de toorn van God is Gods met eerbied gesproken natuurlijke reactie op de zonde van de mens. En die toorn God ontlaat zich straks in een onafwendbaar oordeel. Tenzij. Wel, een paar versen. In de eerste plaats de Efezebrief, het tweede hoofdstuk. Het tweede hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Efeziërs. Daar staat, Efeze 2, dus ook in de eerste drie versen, een verschrikkelijke beschrijving van de toestand waarin de mens zich voor God bevindt. Maar ik bedoel nu het laatste gedeelte van de derde vers. Daar staat, en wij waren van nature, kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. En vanmorgen herdacht dat wij kinderen God zijn. Maar we waren, gelijk ook de anderen, kinderen des toorns. De toorn van God rustte op ons. Dat is een realiteit waar we niet omheen kunnen. Ook in Romeinen 1, dan ga ik weer terug naar ons uitgangspunt. Daar staat in het 18e vers. Romeinen 1 vers 18. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel. Over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Als die de waarheid in ongerechtigheid onderhouden. En dan ga ik even naar het tweede hoofdstuk. Het vierde vers, Romeinen 2 vers 4. Of veracht gij de rijkdom zijnde goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid God je tot bekering leidt. Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toren als een schat in de dag des torens. En de openbaring van het rechtvaardige oordeel van God. Schalen worden met toorn gevuld. En straks zullen die schalen van Gods toorn worden uitgegoten over een goddeloze wereld. En broeders en zusters, hebben vele voorbeelden in de Bijbel dat de zonde zijn hoogtepunt bereikte en de openbaring van Gods toorn onafwendbaar was. Denk je maar aan Sodom en Gomorra. Denk je maar aan de dagen van Noach. Ja? En het is de apostel Petrus die duidelijk verklaart dat God, wat zijn normen betreft, wat de normen die hij toepast, niet veranderd is. En dat bij God zonde nog altijd zonde is. En men kan vandaag wel zo makkelijk spreken over een God van liefde en een lieve God. Enzovoort, die alles maar een beetje door de vingers ziet. En als God dan toch liefde is dit. Dat zijn allemaal ideeën van mensen. Een godsbeeld die mensen zich hebben gevormd. Omdat ze het best in hun kraampje te pas komt. Maar het is niet wat de Bijbel ons over God te vertellen heeft. In wezen dus een valse God. En daardoor ook een valse godsdienst. Dat is op zichzelf een zeer ernstige zaak. En dan, broeders en zusters, nog een andere woord. Het woord veroordeling. Het wordt soms vergeten dat wij behoren tot een veroordeeld ras. Dat wil zeggen Wij vormen een ras van zondaars waarover God zijn oordeel reeds heeft uitgesproken. Er zijn mensen die denken dat straks op wat men noemt de jongste dag uitgemaakt zal worden. Of iemand veroordeeld wordt of iemand behouden zal worden. Maar in wezen is dat reeds een uitgemaakte zaak. Denn God heeft zijn vonnis uitgesproken duidelijk over de natuurlijke mens. En de Heer Jezus zegt, Johannes 3, vers 18, die niet gelooft, die is reeds veroordeeld. Dat is de feit. En daarom betekent het ook, om het maar ergens mee te vergelijken, dat de natuurlijke mens zich als het ware bevindt in de dodencel. Het vonnis is reeds over en uitgesproken. Voor het hoogste gerechtshof, het hof der hoven, God zelf. Maar het moet nog voltrokken worden. Een mens behoort tot een veroordeeld ras. Hij kan nog slechts hopen, die man in de dodencel, op gratie. Op genade. En die genade wordt de zondaar aangeboden op rechtvaardige gronden. In Christus Jezus, maar dat is een ander thema. En willen we al deze vier nog samenvatten, dan zou ik er nog een woord bij willen zetten en doe ik hem even. Ja, ik heb het nog. Dat het woord krachteloosheid of hulpeloosheid van de mens. Waarmee ik wil aanduiden. Broeders en zusters, dat is een zeer ernstige zaak. Niet alleen dat de mens zich bevindt in een staat van schuld tegenover God. Maar hij kan ook niets doen om die schuld ongedaan te maken. Hij is absoluut hulpeloos om ongedaan te maken de dingen waarin hij ten opzichte van God, een heilige God, schuldig staat. Tweede plaats, de mens is bedorven. En ik kan ook absoluut niets doen om in die toestand een verandering te brengen. En alle pogingen om zich van deze toestand te bevrijden zijn bij voorbaat tot mislukking gedoemd. Het is een hopeloos geval voor de natuurlijke mens. In de derde plaats, wat die vervreemding betreft, mijn broeder en zuster, niet alleen is hij van God vervreemd, maar hij kan ook niets doen om verzoening aan te brengen. Om aan die vervreemding van God een wijziging te brengen. Om die kloof die hem van God scheidt te overbruggen. En ik kan ook absoluut niets doen om onder het vonnis des doods vandaan te komen. Broeders en zusters. En daarvoor het eeuwige leven te ontvangen. Hij is des doods schuldig. En daarom lezen we die prachtige tekst in Romeinen 5, vers 6. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, heb je woord krachteloos? Krachteloos, om van de schuld vrij te komen, om van de verdorvenheid verlost te worden, om van de vervreemding los te raken, om het vonnis te ontvlieden. Krachteloos, want Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijners tijd voor de goddelozen gestorven. Wel, dat zijn ernstige zaken. Nu is de boodschap van evangelisatie dat God een werk gedaan heeft om deze vreselijke toestand te veranderen. De boodschap dat hij God zelf voorzien heeft in een groot en vol en eeuwig heil. Het welk de zondaar om niet uit genade wordt aangeboden. Dat is evangelie. God heeft voor dit soort mensen die in deze toestand van krachteloosheid zich bevinden een blijde boodschap. Evangelie. Broeders en zusters.
Het evangelie is voor dit soort mensen bestemd. Een boodschap van God voor verloren mensen. God biedt hen heil aan. Een heil waarin zij zelf niet konden voorzien. Maar waarin hij voorzien heeft zonder dat één mens daar ooit om gevraagd of om gebeden heeft. Dat is het plan der verlossing. Het heilsplan van God. Dat door het evangelie ons gepresenteerd en verkondigd wordt. Als een blijde boodschap. En waarvan wij de zegen en de realiteit ontvangen. Alleen en uitsluitend door het geloof. Dan moet ik weer een blaadje omslaan. Je kunt ze gelukkig aan twee kanten beschrijven. Hè? Ik heb het idee dat ik een hoop papier verknoei. Ja, aan het bord kun je het weer uitvegen, niet? Maar dat kan hier niet. Ik kan niet eens in de kaffee stoppen. De bron. Ja, niet deze bron. Ja. De bron van dat heil is God zelf. En de tweede plaats, de middelaar van dat heil, waardoor dat heil tot ons komt, is de Heer Jezus Christus. Broeders en zusters, dat zijn twee dingen die in de allereerste plaats voor ons vast moeten staan. Dat de bron van het heil is God zelf. En dat het tot ons komt in de persoon van de middelaar, de Heer Jezus Christus. En dan de inhoud van dat evangelie is in wezen het antwoord op die viervoudige nood die ik u zojuist heb trachten aan te tonen. Namelijk zijn schuld, zijn verdorvenheid, zijn vervreemding en zijn veroordeling. En God biedt in het evangelie heil aan, antwoord, voorziening in die ontzettende nood waarin de natuurlijke mens zich bevindt. En dat heil komt tot hem in de persoon van de Heere Jezus Christus. Daarom is het ook dat we in Romeinen 1 lezen, daar zijn we van uitgegaan, in Romeinen 1 vers 1, waar staat Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God. Van God. Waarom van God? Omdat God de bron van het evangelie is. Omdat God de auteur van het evangelie is. Omdat God zelf die boodschap des heils ons doet verkondigen. Even verder staat in vers 3 van zijn zoon. Het is het evangelie van God, maar het is ook het evangelie van zijn zoon. Het evangelie van Christus. Waarom? Omdat Christus in wezen de inhoud van het evangelie is. Het evangelie is een blijde boodschap van God over zijn zoon. De Heer Jezus Christus. Broeders en zusters. En het is het evangelie onze zaligheid, zoals Efeze 1 vers 3 is. Omdat het voor een ieder die gelooft een kracht tot zaligheid is. Het is het evangelie van God over zijn zoon voor mensen, voor u en voor mij. Een blijde boodschap van wat God voorzien heeft in de nood van de zondaar in zijn zoon Jezus Christus tot onze behoudenis en tot onze zaligheid in de ruimste zin van dat woord. En alleen dat woord, de bestudering van dat woord, zou al de moeite waard zijn. Nu ga ik weer even terug tot die vier dingen die genoemd worden. De schuld, de verdorvenheid, de vervreemding en de veroordeling. Wel, broeders en zusters, wat is de inhoud van dit heil? Van Dat is menigvuldig. Het is een afdoend antwoord, kun je zeggen, het evangelie, op de verloren toestand van de mens, zoals die in die vier woorden is aangeduid. Tegenover de schuld van de mens heeft God een boodschap van vergeving. Dat woord kennen we en dat zullen we ook deze dagen behandelen. Dat is een van de thema's. Vergeving. Ik noem ook het woord reiniging. Bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Ik noem ook het woord rechtvaardigmaking. En ook dat is een thema dat deze week behandeld wordt. Dat is een boodschap die in het evangelie vervat is. Een bepaald of bepaalde aspecten van dat ene vrije, volkomen heil wat God ons in Christus heeft aan te bieden. En wat ons verkondigd wordt door het evangelie. Wel, we weten en we mogen de apostel Paulus nazeggen. We hebben de verlossing, de vergeving der misdaden, Efeze 1 vers 8, naar de rijkdom zijner genade. Wij hebben de vergeving. Onze zonden zijn vergeven. Dat is een bepaald aspect. En we hebben in 1 Johannes 1, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Ook een bepaald aspect van het evangelie. En wat nog meer is, er staat dat we door het bloed van Christus gerechtvaardigd zijn. Gerechtvaardigd uit zijn bloed. Broeders en zusters. En de rechtvaardigmaking is ook een geweldig aspect van dat volle heil wat God ons in Christus bereid heeft. En wat ons om niet wordt aangeboden aan hulpeloze, krachteloze mensen. God heeft een antwoord op de schuld van de mens. En ik ben zo blij dat ik hiervoor kan staan en ik kan zeggen op grond van Gods woord, dat is mijn zekerheid, dat mijn schuld is weggedaan. Dat is het geweldig. Kinderkens, ik schrijf u deze dingen, want de zonden, zegt Johannes, zijn u vergeven. Dat is maar even zo'n woord wat er staat. En dat vinden we zo vanzelfsprekend, altijd zo naar, dat we die woorden in onze evangelische kringen zo vaak gehoord hebben, dat we er niet eens meer door beroerd worden en door ontroerd worden. En dat ze eigenlijk maar als koude termen op ons afkomen en we het ons nauwelijks nog iets doet. Maar wat een geweldig feit, mijn broeder en zuster, wat een blijde boodschap, dat God in Christus mij de zonden vergeven heeft. En mijn schuld is kwijtgescholden. Straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wat betreft de verdorvenheid van de mens, mijn broeder en zuster, we hebben gezien, dat is hij door zijn natuurlijke geboorte, heeft God een antwoord. Namelijk, de wedergeboorte. En dat zou u daar tegenover kunnen zeggen, ook dat is een onderwerp wat morgen aan de orde komt. De wedergeboorte. Op eigenlijk de nieuwe geboorte. Of van bovenaf geboren. Een mens is een zondaar, moet ik zeggen, is door het geloof van het evangelie wederom geboren. En hij is door genade een kind van God. Hij moet opnieuw geboren worden. En dat is het wonder wat aan ons geschied is. Dat wij door de nieuwe geboorte een nieuwe natuur ontvangen hebben. Die niet de oude natuur wegneemt. Maar mijn broeder en zuster, die we ontvangen hebben. En waar we bovendien door de kracht van de Heilige Geest die in ons woont, ook die nieuwe goddelijke natuur als een realiteit in ons leven mogen openbaren. Wedergeboorte betekent een nieuwe geboorte. Het is niet de verbetering van de oude natuur, maar een totaal nieuw begin. Een nieuwe schepping. Ja? Dat is Gods antwoord op de verdorvenheid van de mens. En vandaar dat Nicodemus zegt, onder andere, tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Wedergeboorte. Ook dat wordt ons in de evangelie aangeboden. In de derde plaats zagen wij het woord vervreemding. En tegen het woord vervreemding, God heeft op die noot het antwoord, zet ik het woord verzoening. Daar komen de stromen van regen, hè? Ja, lekker. Het woord verzoening, dat wil zeggen, broeders, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoend. Ook dat is een thema van deze week. Wat bedoelt de Bijbel eigenlijk met verzoening? Maar het betekent wel dat door dat werk wat God in Christus deed, de zondaar in een totaal nieuwe positie ten opzichte van God gebracht is. Broeders en zusters. En de zondaar die acht geeft op de vermaning, laat u met God verzoenen, zal in de geopende armen, om zo maar te zeggen, van God vallen en het eeuwige leven ontvangen. Wel, verzoening. Ook een aspect van dat ene heil wat God ons in Christus bereid heeft. En wat door het evangelie ons verkondigd is geworden. Een blijde boodschap voor schuldige mensen. Een blijde boodschap voor verdorven mensen. Een blijde boodschap voor mensen die van God vervreemd zijn. En van nature zijn vijanden zijn. En dan ten vierde, wat de veroordeling betreft, daar zou ik dan tegenover willen zetten, mijn broeder en zuster, dat woord eeuwig, het eeuwige leven. Want dat is het, zoals de Bijbel dat ook doet. Het eeuwige leven. Daar staat in Johannes 5 vers 24, laten we opzoeken, Johannes 5 vers 24... Dan lezen we in vers 24. Voorwaar zeg ik u, zegt de Heer Jezus, die mijn woord hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, in de veroordeling, maar hij is uit de dood overgegaan in het leven. En in Romeinen 8 vers 1, wie kent het niet, zo is er dan nu geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Het is onvoorstelbaar dat God een weg gevonden heeft, een voorziening getroffen heeft, zonder aan zijn heiligheid en rechtvaardigheid tekort te doen, om doemwaardige zondaars die onder het vonnis van de dood staan, daarvan te bevrijden en te verlossen. Een blijde boodschap. Goed nieuws. Waarvan de bron God is. Waarvan de middelaar is de Heer Jezus Christus. En mijn broeder en zuster, waarvan wij de voorwerpen zijn, waar dat, aan wie dat heil wordt aangeboden. Wel, u voelt wel dat over al deze onderdelen nog heel wat te zeggen is. En dat hopen we dan deze week ook nog met elkaar te doen. Om weer terug te komen op het begin. Broeders en zusters, evangelie is een blijde boodschap. Een boodschap die zijn oorzaak vindt, zijn bron vindt bij God zelf. Het is geen boodschap van mensen. Niet bedacht door een groep van mensen. Niet een boodschap van een kerk of van een secte of van wie dan ook. Maar de enige auteur is God. God heeft een boodschap voor mensen. En iemand die het evangelie verkondigt, het evangelie verkondigt, zal erop moeten toezien dat hij die boodschap verkondigt die God zelf in zijn woord hem heeft toevertrouwd. Ik heb u al een paar malen de verschillende uitdrukkingen in de Bijbel genoemd in de eerste plaats, wil ik u nog een tekst laten zien uit Handelingen 20, vers 24. Handelingen 20, vers 24. Daar staat dat de apostel Paulus zegt in vers 24. Maar ik acht op geen ding, nog houde mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst welke ik van de Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade Gods. Het evangelie wat wij vandaag mogen prediken, wat tot ons komt en waardoor we behouden worden zijn, is het evangelie der genade Gods. Omdat dat heil wat ons aangeboden wordt, om niet voor ons, door ons verkregen wordt. Uitsluitend uit genade en door geloof. Niet door de werken, opdat niemand roemen. Het is genade. En genade betekent onverdiende gunst. En daarom altijd een blijde boodschap. Omdat er geen voorwaarde aan verbonden is waaraan de mens moet voldoen. Dat is wet. Genade is onvoorwaardelijk. God biedt. God geeft. En wij ontvangen. En dat is alleen en uitsluitend door het geloof. In Romeinen 1 vers 9 lazen wij het evangelie van zijn zoon. In Romeinen 1 vers 16 staat: het evangelie van Christus is een kracht Gods tot behoud. Sommige vertalingen hebben dat woord weggelaten. In 2 Thessalonicense 1 vers 8 is sprake van het evangelie van onze Heere Jezus Christus. Broeders en zusters. In Efeze 5, 6 vers 15. En laten we dat nog even opzoeken. In Efeze 6 vers 15. Daar staat 6 vers 15. En de voeten geschoeid hebbende, wordt over de geestelijke wapenrusting gesproken, met de bereidheid van het evangelie des vredes. Omdat het vrede verkondigt aan hen die geen vrede met God hebben. Die van God vervreemd zijn. Die vijanden van God zijn. Vrede. Die vrede is gegrond op het verzoeningswerk van Christus. En op zijn opstanding. Wel, 2 Korinther 4 vers 4 spreekt over het evangelie der heerlijkheid. Laat me even opzoeken. 2 Korinther 4 vers 4. 2 Korinther 4 vers 4. Daar lezen we. Ik ga de vers 3 beginnen. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan. In de welke de God van deze eeuw, dat is de Satan, de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld God is. Het evangelie der heerlijkheid, omdat God verheerlijkt is door het werk van onze Heere Jezus Christus. God is volkomen geopenbaard in Christus. Dat betekent dat zijn heerlijkheid daardoor zichtbaar geworden is. Zijn heerlijkheid wordt niet gezien in de wet, maar onder de genade. Het is ook het evangelie de heerlijkheid, omdat niet alleen getuigt van de heerlijkheid van onze Heer, maar ook omdat allen die het evangelie geloven, deel zullen hebben aan de heerlijkheid. Op zichzelf geduldige dingen. Evangelie. Blijde boodschap. Broeders en zusters. In 2 Thessalonicense 2 vers 14, ik wil het graag met u lezen. Daar staat het, 2 Thessalonicenzen 2, vers 14. Ik ga maar even bij vers 13 beginnen. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken voor u, broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid en heiligmaken des geestes en geloof der waarheid, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. En heerlijkheid is ook een aspect van die volle zaligheid die ons aangeboden wordt in het evangelie van onze Heere Jezus Christus. Wel, ik zou nog één opmerking willen maken, tot slot, broeders en zusters. Er wordt in de Bijbel gesproken ook over het evangelie des koninkrijks, over het eeuwig evangelie. We lezen van de discipelen van de Heer Jezus dat zij het evangelie des koninkrijks predikten. Ook een blijde boodschap. Maar wel een boodschap met een andere inhoud. De boodschap dat Jezus Christus de koning der Joden is. En de Messias. Een boodschap die gepredikt werd voor de komst van die koning. En een boodschap die later nog gepredikt zal worden door een rest van Israël. Van de wereld. Het evangelie des koninkrijks. Een blijde boodschap. Maar niet te verwarren met het evangelie der genade Gods. Het boek Openbaring spreekt over het eeuwig evangelie dat straks door engelen wordt verkondigd. Je zou kunnen zeggen, het evangelie in zijn oervorm, zoals God zei bij de zondeval tot Satan, dat het zaad der vrouw, het slangenzaad, de kop zal vermorzelen. En als dat eeuwig evangelie verkondigd wordt, dan staat de vermorzeling van Satan op het punt te geschieden. We moeten dus wel onderscheid maken aan wie het gericht is en wat de inhoud is. Wij willen spreken in deze week over het evangelie der genade Gods, broeders en zusters. Het evangelie van God over zijn Zoon Jezus Christus in tal van aspecten. En ik wil nog een paar teksten met u lezen hoe wij voor het evangelie ook mede verantwoordelijk zijn. Er staat in de brief aan de Galaten, het tweede hoofdstuk, Galaten 2, in vers 5. Dat is een soort verdediging van Paulus tegenover de Galaten. Maar hij zegt, de welken wij ook niet 1 uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van de evangelie bij u zou verblijven. Het is of de apostel Paulus wil zeggen in de Galaten, dat ze de waarheid van de evangelie zullen moeten vasthouden. Want er waren mensen die een ander evangelie brachten. Dat geen evangelie is, zegt Paulus. En die de waarheid van het evangelie aantasten en de genade van God er niet doen. En de blijdschap van de blijde boodschap trachten weg te nemen. Broeders en zusters. Valse leraars. En daarom dat Paulus zegt, laten we de waarheid van de evangelie vasthouden. En in Filippenzen 1 vers 16 is het dezelfde apostel die van zich zegt dat we geroepen zijn tot verdediging van het evangelie. Ik bedoel vers 37, sorry hoor. Vers 37 staat, alleenlijk wandelt waardig, daar heb je het alweer, het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, gezamenlijk strijdende met één gemoed door het geloof des evangelies. Alweer dat wij waardig dat evangelie zullen wandelen. en mijn broeder en zuster, dat we zullen strijden, zoals er staat, gezamenlijk door het geloof des evangelies. Het is de apostel Paulus die heel wat woorden moet gebruiken om dat evangelie wat de Heer hem toevertrouwd had, en dat is een getrouw dienstknecht, zuiver had verkondigd en gepredikt, moest verdedigen. Omdat het niet een boodschap was naar het hart van de natuurlijke mens. Althans niet van de vrome mens. Die zijn eigen nood niet kent en ziet. En daarom een vijand is van de evangelie. Maar, geliefde broeders en zusters, het evangelie van Christus is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. God heeft een blijde boodschap. Een allesomvattend heil. Waarin hij voorzien heeft door zijn genade. Wat ons verkondigd is geworden. En waarop maar één reactie mogelijk is. Waardoor het ons deel wordt. Namelijk geloof. Geloven is aanvaarden met het hart wat God ons in Christus bereid heeft. Daar is elke vorm van verdienste uitgesloten. Daar blijft niets meer te roemen over. Daar wordt alle hoogmoed van de mens teniet gedaan. Daar is alleen genade dat spreekt. En die genade wil ik roemen. Die zondaars zalig maakt en vrij. Die liefde onuitputtelijk noemen. Want wie, o God, heeft lief als gij? Dat is het geheim. Een blijde boodschap. Maar wat hoor je vandaag nog weinig die blijde boodschap verkondigen? Wat verstapelt het woord iets totaal anders dan wat de Bijbel zegt? Maar iemand die het evangelie aanvaard heeft, heeft vergeven van zonden, is wederom geboren, is met God verzoend en heeft het eeuwige leven. En de kracht Gods wordt in zijn zwakheid volbracht. Amen.